De vorige keer hebben we het laatst stilgestaan bij de gedachte dat er een nieuwe schepping komt. Een schepping waarin God alles zal zijn en in allen. En we hebben het aangehaald in verband met de betekenis van de één en de eenheid in de Bijbel. In ieder geval moet duidelijk zijn uit alles wat we besproken hebben, dat de één altijd spreekt over God zelf en dus over Christus en daarmee dus ook over het werk dat hij doet. En God die één is, doet een werk wat beschreven kan worden als eenmaking. Dat is wat God doet namelijk. We kunnen dat onder verschillende termen vatten. En we zijn geneigd om dat ook te noemen verzoening. Want verzoening is eenmaking. Maar om het laatste gaat het om eenmaking. Omdat die dingen die verdeeld zijn inderdaad met elkaar verzoend zijn en tot een eenheid gemaakt worden. En wel is verzamelde eenheid, hoe moet je dat zeggen, samengestelde eenheid weliswaar, maar niettemin een eenheid waarin God is alles en in allen. Dat wil zeggen dat de situatie is zoals die in de toekomst zal ontstaan, laten we zeggen na de jongste dag, want bij die gelegenheid is dat gerealiseerd. Maar tegelijkertijd moeten we dan vaststellen dat de tegenwoordige situatie dus anders is. We kunnen weliswaar vaststellen, ook uit de schriften, dat deze schepping gemaakt werd door de schepper. En dat de schepper zich ook met de schepping bezighoudt op een of andere wijze. En in ieder geval zorgt dat alles tezamen blijft bestaan, zoals we dacht ik hebben aangehaald uit Colossenzen. Dat wil echter nog niet zeggen dat daarmee deze tegenwoordige wereld beschreven kan worden als God is alles en in allen, want dat is niet waar. Er zijn uitdrukkingen in de Bijbel die weliswaar daar dicht in de buurt schijnen te komen. Maar in de praktijk blijkt het anders te zijn. De situatie van eenheid is een situatie van de nieuwe schepping waarna wij onderweg zijn. Of anders, het was de situatie zoals die was voordat de wereld zoals wij hem nu kennen tot stand kwam. Beide dingen zijn waar, maar daartussenin leven wij in een wereld die niet gekenmerkt wordt door eenheid, maar door verdeeldheid. En daarmee zijn we terechtgekomen bij de twee. Daar heb je lang op gewacht waarschijnlijk. Ik dacht eerst, zal ik dat bewaren voor het volgende seizoen misschien? Maar nee, we beginnen er toch nog maar even aan. De twee namelijk, het getal twee in de Bijbel, wordt op verschillende manieren toegepast. Maar het belangrijkste is dat het spreekt over tegenstelling. Dat wil niet zeggen tegenstrijdigheid, dat kan het zijn, dat hoeft het niet te zijn. Maar het spreekt in ieder geval over tegenstelling in het algemeen. Dat kan niet anders als u beseft dat wij op school geleerd hebben dat 1 en 1 2 is. En dat betekent in de praktijk, maar dat was iets moeilijker. Het betekent in de praktijk dat de 2 beschouwd kan worden als een veruiterlijking van de 1. Dat wat eerst 1 is, treedt naar buiten en dan heb je een buitenkant en dus nog steeds diezelfde binnenkant, die eerste 1 die je al had. En zo is het met een 2. Een 2 is namelijk een veruiterlijking van de 1. En daardoor wordt er tegelijkertijd verschil gemaakt. Daar waar een 2 verschijnt, hebben we de tegenstelling tussen de 1 en de 2. Waarna we bovendien vaststellen dat in de 2, in 2 zelf, ook diezelfde tegenstelling zich voordoet. Hoe ik dat nu zich al moet voorstellen. Ik herinner mij dat de juffrouw op school mooie eentjes tekende en dat soort dingen meer. En dat in het rekenboekje, geschreven door mijn grootvader overigens, dat daar appels en peren en dat soort dingen werden getekend. En die moest je dan tellen. En als je eerst 2 had en dan 3 en dan moest je ze samen tellen. En er kwam meestal 5 uit. Heb ik begrepen. Enkele keer niet. Maar dat was niet zo leuk. Want het hoort wel zo. Maar hoe dat ook zij, als je een 1 hebt, ik zet maar even een kruisje voor het gemak, want een appel tekenen, dat gaat me slecht af. Ik heb maar even een kruisje. Als je er 1 hebt en daarna krijg je 2, dan zou je het zo moeten doen. Dat wil zeggen dat je eerst de tegenstelling hebt tussen die eerste 1 en daarna de 2 die ontstaan is. Maar de tegenstelling vind je meteen ook zelf binnenin de 2. Dat wil zeggen, zijn kenmerk drukt zich ook in zijn wezen uit. Vandaar dat als ik over de 2 praat, dan kan ik het hebben over het verschil tussen de 1 en de 2. Want daardoor is een tegenstelling ontstaan. Maar we kunnen het vervolgens ook hebben over de tegenstelling die in de twee zelf bestaat. Namelijk de In de twee vinden we, laten we zeggen, een linkerkant en een rechterkant, of een bovenkant of een benedenkant, of een binnenkant en een buitenkant, en noem maar op. Dat kan erg verwarrend zijn, dat is het ook, en er zijn vele dure filosofen inderdaad ook nooit uitgekomen. Kijk, om dat even snel van start te gaan nu. Beginnen wij dus met een 1, dan kunnen wij voor een 1 opschrijven het woord geest. Dan blijf met die lijntjes, dan kan ik tenminste een beetje netjes schrijven en niet te groot, hè. 1 is bijvoorbeeld geest. Nou ja, 1, dat is een uitbeelding van God zelf. God is 1 en God is geest. Dus dat is niks moeilijks. Maar daarna krijgen we de veruiterlijking van de Godheid. Dat zou dan dus, net als bij de veruiterlijking van de 1, zou er een 2 moeten verschijnen. En bij de veruiterlijking van geestelijke dingen in het algemeen, ik blijf even bij het begrip geest, de veruiterlijking van geestelijke dingen in het algemeen, ontstaat het begrip ziel. En daar zetten wij dan een 2 bij in dit gegeven, waarbij de geest staat voor inwendig, in de Bijbel ook hoor, en ziel staat voor uitwendig. Voor zover een mens geest is, heet dat inwendige mens, en voor zover een mens ziel is, heet dat de uitwendige mens. Bij geest staat dus 1, bij ziel staat 2, en daardoor is je niet alleen de tweede, maar daardoor is ziel in zichzelf ook verdeeld. Want het blijkt vervolgens dat wij bij het begrip ziel ook dikwijls aan twee verschillende dingen denken. Namelijk, sommigen, de meeste mensen trouwens, denken daarbij aan onzienlijke dingen. En enkelingen denken daarbij inderdaad aan zienlijke dingen. Zodat u maar weer ziet dat de tegenstelling tussen geest en ziel daarna zich ook uitdrukt binnen dat begrip ziel zelf. En wel terecht, want de ziel is dan de aanduiding voor uiterlijke dingen. Maar de uiterlijke dingen zelf bestaan weer uit tweeën. Waarvan sommige dingen inderdaad onzienlijk zijn, omdat men ze niet zomaar kan waarnemen. En andere dingen zijn weer wel zienlijk. Dat maakt het erg lastig om erover te praten. Maar niettemin is dit de Bijbelse gedachte. Geest is namelijk puur het inwendige. Ziel is de uitwendige mens. Maar de uitwendige mens, de mens zoals je in de wereld verschijnt, zal ik dan maar zeggen, die heet weliswaar ziel, maar die delen we ook onder in zienlijke en onzienlijke aspecten, terwijl het toch allebei ziel is en niet geest. Ik hoop dat u dit kunt volgen, anders dan zou ik er dieper op moeten ingaan. Laat ik dan een voorbeeld geven, dan is het in ieder geval te grijpen. Bij onzienlijke dingen, in verband met de ziel, denk ik bijvoorbeeld aan gevoelens. Dat is niet geest. Geest heeft niet te maken met gevoelens. Dat heeft ermee te maken, maar het is het niet, bedoel ik. Gevoelens maken niet deel uit van de geest. Het redeneren, het denken maakt deel uit van de geest, onder andere dan. Maar gevoelens maken deel uit van de ziel, terwijl gevoelens zelf voor het overgrootste deel onzienlijk zijn. En daar gaat het maar om. Er zijn dus onzienlijke dingen betrokken in het begrip ziel. Dus zowel zienlijke als onzienlijke. Het probleem is dan dat men vervolgens het verschil kwijtgeraakt is, blijkbaar, tussen geest en de onzienlijke aspecten van de ziel. Zie? En nou zitten we dus midden in enige, overigens tamelijk bekende problematiek, waar ik niet verder op in wens te gaan. Maar ik bedoel maar dit te zeggen, dat als je een 1 en een 2 tegenover elkaar zet, zal blijken dat niet alleen een tegenstelling ontstaat tussen de 1 en de 2, maar dat er ook een tegenstelling bestaat binnenin de 2 zelf. Dat komt omdat vervolgens vanuit 1 en 1 is 2, alle andere rekensommetjes gemaakt kunnen worden en moeten worden. Ze berusten allemaal op dit allereerste principe. Want bovendien is het zo dat van een 1 een 2 maken, dat is iets heel bijzonders. Als je daarna van de 2 weer een 3 maakt, dan is dat niks bijzonders. Want dan doe je niks anders dan bij elkaar optellen wat je al had. Dan komt er niks nieuws meer. Dan komt er gewoon, dus het gewoon een kwestie van bij elkaar optellen. Want een 3 wordt weer gewoon door die 1 en de 2 die je al had, weer bij elkaar op te tellen. En zo gaat het verhaal verder. De grootste klap, die vindt dus plaats bij de verschijning van de 2. En dit is dan ook een heel fundamentele aangelegenheid. Vandaar dat je in de 2 ook de 1 terugvindt. Het onzienlijke, zal ik dan maar zeggen, het onkenbare, vind je ook in de twee terug. Aan de andere kant, de twee krijgt ook een uiterlijke gestalte. Daar gaat het maar om. En nou sta ik me af te vragen waar ik nou als eerste bij moet beginnen om daarover te spreken verder. Laat ik het even wat makkelijker nemen dan. In de eerste plaats is het zo dat de één is ook... ik zet hier even een streep achter, maar ik ga toch verder met die 1 en 2. Die 1 is bijvoorbeeld ook de schepper. Dat wisten we al. En de 2 is dan vanzelfsprekend de veruiterlijking van de 1 en dus van de schepper. En dus is het de schepping. Want de schepping is inderdaad een veruiterlijking van de schepper. Dat wil zeggen, voor eigenlijk is het zo dat de schepper deel uitmaakt van Gods hoedanigheden, Gods wezen. Ik weet nooit of ik het wel goed zeg, want alles wat ik erover zeg kan dan weer bestreden worden, van is dat wel goed. Maar ik moet het toch op een of andere manier zeggen. Het gaat erom dat God zijn eigen wezen in ieder geval uitdrukt in de schepping. Op welke wijze dat gebeurt, dat zou ik u niet kunnen vertellen, want dat weet ik niet. Daar gaat ook altijd de discussie over. In de eerste plaats kan natuurlijk zonder meer gezegd worden dat Gods wezen zich uitdrukt in de schepping zodanig dat uit de bestudering van de oppervlakkige, de buitenkant betreffende, de oppervlakkige verschijnselen in de schepping, dat men daardoor moet kunnen komen tot kennis van minder oppervlakkige dingen, namelijk van de schepper zelf, op de wijze die in Romeinen 1 naar voren gebracht wordt, waar staat dat de onzienlijke dingen van de schepper verstaan worden door, maar vooral ook uit het schepsel. Dat wil zeggen dat bestudering van de schepping ons brengt tot kennis niet zozeer van de schepping, hoewel het zo is, maar juist en vooral bovenal brengt het ons tot kennis van God. En dat komt omdat de schepping beschouwd kan worden als uitbeelding van de Godheid en daarmee als type. Of zelfs als een verzameling typen van de Godheid. Want een uitbeelding is gewoon een typos, oftewel een type. Dat wil zeggen, God drukt zichzelf af of uit in de schepping. En dat is een van de manieren waarop de schepping deel uitmaakt van Gods wezen. En dan zeg ik het weer verkeerd om, ik kan andersom zeggen, is goed hè. Als ik dan zeg dat God zijn wezen uitdrukt in de schepping, dan ben ik het er zelf ook mee eens. En zeg ik dat de schepping een deel is van Gods wezen, dan denk ik, ja, dat is niet helemaal waar. Waarschijnlijk. Nou, goed, laat ik daar dan ook even op ingaan. Deze gedachte namelijk, dat God zich uitdrukt in de schepping, als die te ver wordt doorgevoerd, dan komt men tot de opvatting dat de schepping dus God is. Want als Gods wezen zich uitdrukt in de schepping en de schepping is een uitdrukking van Gods wezen, dan is de schepping uiteraard God of goddelijk. En daar vandaan stamt het zogenaamde pantheïsme. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. Want dat zie ik verder in de Bijbel ook niet staan, dus dat hoef ik ook niet toe te lichten. Maar die gedachte vind je in vooral wat nogal Oosterse godsdiensten of mystiek, waarbij de dingen van de wereld, de dingen van de schepping, beschouwd worden als goddelijk en als heilig. Eigenlijk de hele schepping wordt als God beschouwd. En dat is nou juist wat Romeinen 1 zegt, dat het niet de bedoeling is. Want Romeinen 1 zegt wel dat het schepsel een uitbeelding is van de Godheid. Maar de Romeinen 1 zegt ook dat de schepping of het schepsel niet God is. Integendeel, dat is juist de fout die gemaakt wordt. Het is misschien goed om het even op te zoeken in Romeinen 1. Waar staat in vers 18 dat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt? Dus de mensheid houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Dat was vers 18. En dan is de vraag, hoezo? En dan komt het antwoord in vers 19. Overmits hetgeen van God kennelijk is, oftewel... Overmits hetgeen van God gekend kan worden, of kenbaar is. Kortom, dat wat kennelijk is, is dat wat je weten kunt. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Niet alleen aan hen, maar zelfs in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen, Want God is geest en dus onzienlijk. En dus zijn onzienlijke dingen, of zijn goddelijke dingen, zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. En voor het gemak laat ik de tussenzin weg, dat is nou toch niet aan de orde. Er staat, want zijn onzienlijke dingen worden uit de schepselen verstaan en doorzien. Niet door de schepselen, dat stond er al, maar dat stond er al eerder, maar uit de schepselen. Dat wil zeggen dat de onzienlijke God zijn wezen heeft uitgedrukt in de schepselen. En daarom kun je ze ook uit de schepselen leren kennen. En aangezien een mens zelf ook een schepsel is, is het dus ook zo dat de onzienlijke dingen, of de dingen die van God gekend kunnen worden, in de mens openbaar zijn. Dat is vers 19. Want zelfs de dingen die tot de mens behoren, of in de mens zijn, zelfs die dingen hebben een typologische betekenis en spreken op een of andere wijze over de schepper. Dat is voor de schepping in het algemeen zo, dat hij over de schepper spreekt. Maar het is voor het menselijk lichaam, of voor de mens in het algemeen, zeker zo. Nou, hoe dan ook, zijn onzienlijke dingen, vers 20, worden uit de schepselen verstaan, omdat die schepselen namelijk werken Gods zijn. Het is het werk zijner handen. Als de Bijbel spreekt over het werk zijner handen, gaat het altijd over zijn schepping. Dat wat hij met de hand geformeerd heeft. En zijn schepselen zijn dus zijn werken. En de onzienlijke dingen van de Godheid worden uit zijn werken verstaan en doorzien. Niet alleen maar oppervlakkig gekend dus, hè, maar in verstaan, namelijk doorzien. Men krijgt er werkelijk inzicht in, hè, of doorzicht. En van die onzienlijke dingen worden dan genoemd zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. In ieder geval is uit de schepping de eeuwige kracht van de schepper en zijn goddelijkheid kenbaar, op zijn minst. En dan staat er dus dat het gebeurd is om dat de toorn Gods over de mens wordt geopenbaard, die de mens namelijk die deze dingen niet zien wil. En dat gebeurt, vers 21, omdat zij, God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden, hun hoofd was verstandig genoeg, maar hun hart niet. Nee, zij geloofden niet wat zij zagen. Ja. Want hart is de zetel van het geloof. Dus wat je in de eerste plaats nodig hebt. Ik zeg altijd, de natuurkunde is in principe de kennis van de verschijnselen, bestudering van de verschijnselen in de wereld, in de schepping als zodanig. Maar dat lukt je nooit om die dingen te bestuderen als je ze niet gelooft. En dat komt vaak genoeg voor, dat men ze niet gelooft. En dan werpt men ze terzijde en bedenkt het anders. En dat is erg onverstandig natuurlijk, omdat er elke basis voor enige vorm van wetenschap ontbreekt. Nou, hoe dat ook zij, ze zijn verduisterd geworden in hun hart en de staten zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. En moest kijken wat ze gedaan hebben, want ze hebben wel goddelijke kracht gevonden in zichzelf en in de schepping. Want wat van God kennelijk is, is in hen, vers 19, openbaar. En welke conclusie trekken ze? Niet dat God zich in hen heeft uitgedrukt, of zijn wezen heeft uitgedrukt in hen. Maar zij komen tot het besluit dat zij zelf God zijn. Want dat is het volgende vers, zegt hè. Want er staat, vers 23, en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in, of verwisseld voor, want dat is hetzelfde, er bestaat geen verschil tussen. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens. Niet dat ze een beeld van een mens hebben gemaakt en toen gezegd hebben dat het God was. Dat is nog dommer dan wat hier staat eigenlijk. Dan kun je nagaan dat de mens steeds dommer wordt. Nee, dat beeld van een verderfelijk mens is namelijk een mens. De mens is namelijk bedoeld, ik zei niet is, ik zei is bedoeld als beelddrager Gods. En dat geldt zelfs voor de hele schepping overigens. En dat betekent in elk geval dat God iets van zijn wezen heeft uitgedrukt in de mens en in de schepping als zodanig. En wat hier nou gebeurt is dat men wil die schepper niet erkennen. En wat doet men dus? Men verklaart de schepping tot God En zelf noemt men zich de kroon der schepping. Waar die term toch vandaan komt, weet ik nog steeds niet. Maar hij is heel bekend. De mens, de kroon der schepping, het is beter denk ik in dit verband. Dat lijkt heel wat, maar dat is een misverstand. Zie, de mens is dat niet. En de mens is zeker geen God, maar men heeft de mens wel op die positie neergezet. Om de eenvoudige reden dat men de godheid zelf niet wenst te aanvaarden. En dus heeft men die dingen van de God die men in de schepping of in de mens vond, heeft men aangegrepen om een mens tot God te verklaren. Alleen het eind is zoek, want daarna kun je natuurlijk ook de dieren tot God maken. Dat heeft men ook gedaan. En voorwerpen, en stenen, en bomen, en koeien, en kevers, en noem nog eens wat. Alles wel, geloof ik, hè? Krokodillen, ja. Goed. Nou, dan laten we maar bij. Het punt is nu dat hier in ieder geval duidelijk gezegd wordt dat God zich uitdrukt in de schepping, maar dat dat niet mag leiden tot de gedachte dat de schepping dus goddelijk is, want dat is niet waar. De tegenstelling tussen schepper en schepping blijft bestaan, maar niettemin, de schepper drukt zich uit in de schepping, zoals de een zich uitdrukt in de twee, en zoals de geest zich uitdrukt in de ziel, enzovoorts. Dat is de gedachte, waarbij bovendien moet vastgesteld worden dat dat eerste, dat kun je nooit zien, die één, namelijk God, die geest is, of het inwendige, kortom de schepper, die vertoont zich niet. Want als het zich vertoont, doet het dat in de twee. Het verhaal van de Bijbel, dat is ook al oud trouwens wat ik nou zeg, maar het verhaal van de Bijbel begint dan ook inderdaad met een twee. Een heel groot geschreven letter of cijfer, twee. En wel inderdaad met een grote klap. Zoals ik er straks al zei. Als die twee komt, dan is dat de grote klap. Hè? Ja, dat kan niet missen. Want kijk eens hier. Een alef, die één dus, die wordt helemaal niet uitgesproken. Dat hij soms de functie meekrijgt in het moderne Hebreeuws van klinker, dat is wel waar. Maar dat mag niet tot het misverstand leiden, dat doet het wel, maar het mag niet tot het misverstand leiden dat de alef dus uitgesproken wordt. Dat is niet zo. De alef wordt überhaupt niet uitgesproken. Die is er niet, je weet alleen dat die er zou moeten zijn. Je schrijft om hem aan te geven dat je weet dat die er zou moeten zijn, maar hij krijgt geen enkele gedaante gestalte, hij klinkt niet. Goed, dat is een stomme A dus, hè. Nou, hoe dat ook zij, het spreken begint dus feitelijk pas bij de twee, en wel bij de beet, de B, onze letter B, en dat is inderdaad een ontploffing. Niet waar? Ja, bij de een wat meer dan bij de ander, maar die, ja, B, dan gaan die lippen als een bam, en dat is dan de grote klap, en daar is hij dan. Dat is het ook, ja. Het werkwoord scheppen, bara, in het Hebreeuws dan, begint niet voor niks met deze twee, en dus met deze grote klap. De Big Bang is het dus in zekere zin wel. En leuk is dat, hè? Dat men de wereld redeneert over een grote klap waaruit alle dingen ontstaan zijn. En in zekere zin is dat ook zo, maar niet zo letterlijk als zij menen te moeten denken. Ze geloven het zelf ook niet, hoor. Hè? Nee, dat mag je niet. Dan moet je ze niet vertellen, want dan worden ze boos. Maar dat geloven ze zelf ook niet. Heb je wel eens een wetenschappelijk iemand gevonden die gelooft dat als je een rotje gooit in een mesthoop, dat er dan vanzelf een digitaal horloge ontstaat? He? Iemand die. Nou, dat is ongeveer wat die lui zeggen te geloven. Dat er op een gegeven moment iets ontplofte. Men weet niet wat, want er was eigenlijk niks, maar het ontplofte. Dat is op zich al een wonder, moet je nagaan. En daaruit ontstond de kosmos. Hetgeen betekent, de kosmos betekent wereld, zeggen wij. Maar het betekent bovendien, en zelfs in de eerste plaats, dat het een ordelijk samenstel der dingen is. Dat moet je thuis eens proberen. Het is zo rommel in de kamer, je gooit er een rotje in. En dan staat alles weer keurig op zijn plek. En zo. Ja, de. Tina, die geloven dat. Ja, daar kom je toch niet meer van bij, zeg, voor zulke dingen. Maar dat geloven ze echt. Maar iets dergelijks is het natuurlijk wel. Maar niet, zo niet natuurlijk. Hè. Maar inderdaad met een grote klap, min of meer, met een ontploffing. Men noemt dat geloof ik ook zo, hoor. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar in het, men, hè? De oerknal. Ja, die oerknal, die Big Bang. Ja, niet te verwarren met de Big Ben, want dat is die klok die toen ging lopen. Maar goed. Nee, ik bedoel, de letters. Je hebt verschillende soorten van letters namelijk. Er sommige, dat zijn K-letters, anders zijn lipletters. Er zijn moeilijke Latijnse namen voor, die ben ik vergeten natuurlijk. En er zijn er ook letters die zijn van die ontploffende letters. Dat is een B en een P is dat ook, hè? Ja. En dat heeft iets te maken met het komen van de schepping. Komen, dat doe ik dan, ik ben weer in het Hebreeuws bezig vanavond. Waarvoor excuus? Komen is er namelijk ook, begint namelijk ook met een B. Ba, of zoiets, hè? Bo, of hoe men dat maar uitspreekt, want daar kan men toch niet over eens worden. Maar dat komt allemaal met die ontploffing. Als de schepping komt, bara, dan is er sprake van ba of bo, of hoe dan ook. Maar in ieder geval, daar komt het een en ander. En inderdaad, met groot geweld. De één wordt niet uitgesproken. Die is er niet, die kun je alleen maar denken. Maar als er dan gesproken wordt, begint het met een klap. En dan verschijnt inderdaad deze twee, oftewel de letter B, de B dan in het Hebreeuws dan. En dat is dan meteen de aanduiding van de schepping. Dat kan niet missen, want als de één de schepper is, moet de twee dus per definitie de schepping zijn. En dat is ook zo om een heleboel redenen die we vervolgens in de Bijbel ook tegenkomen uiteraard. Laat ik maar gewoon ergens weer beginnen. Dan zie ik later dan wat ik nog niet gehad heb. En twee is een B en een de naam van die letter, dat is voluit beet, namelijk zo. En dat woord betekent een huis. Dat volgt u toch even gauw, hè? Die twee, het cijfer 2 wordt geschreven met een letter die beet heet. En die naam, beet, betekent een huis. Dus een 2 is per definitie een huis. Dus ze schrijven dat met een beet en een taf, dat wil zeggen met een 2 en een 400. Om een of andere reden schrijft men er bovendien een 10 tussenin. Omdat men zo nodig weer een klinker moet aangeven in het woord, maar die hoort er van oorsprong eigenlijk niet. Hij staat er soms wel en daardoor spreekt men het weer breder uit. En dan maakt men dit beet, maakt men dan het woord wat wij via Jiddisch kennen, namelijk een bias. Dan kun je het tenminste onthouden, daarom vertel ik dat. Een bias, dat is Jiddisch voor de, Bargoens eigenlijk tegenwoordig, hè, voor de gevangenis, het huis. Maar het is gewoon het Hebreeuwse woord voor huis eigenlijk, want die de 2 is een B en de 10 wordt dan een J en de 400 wordt dan TH. Maar die H achter die T betekent dat je er een beetje adem bij mag verliezen, hè? Zoals de Engelse van Thatcher, dat weet je toch, Thatcher. Daar moet je een aanloop bij nemen. Goed. Dus Bayith wordt het dan, hè? Iemand die slist heeft er totaal geen problemen mee. Dat is goed. Maar in ieder geval een huis. En een gevangenis is ook een huis. En sommige figuren draaien het zelfs om. Ik ben ook wel die mening toegedaan dat je het om moet draaien en zeggen een huis is een gevangenis. Want het huis is namelijk de schepping. En sinds de zondeval wordt dat huis inderdaad beschouwd als een gevangenis. Namelijk als een plaats waar men in ballingschap is. Nou, dan zit je meteen al heel eind in de Bijbelse waarheid. Een huis zit je in ieder geval in. Daar gaat het erom. Een huis is ook te beschouwen als een omhulling. Het is zelfs te beschouwen als een kleed. Sommige mensen wonen ook inderdaad in hun kleding. Sommigen verzuimen ook wel eens grote schoonmaak te houden. Maar goed, dat even terzijde. Maar niettemin, een huis kan inderdaad kleding zijn. Een huis is namelijk de aanduiding van iets waarin men zich hult. De verhouding 1 en 2 gaat dan gewoon zo, hè. De 1 is de stip en de 2 is gewoon de cirkel eromheen, de veruitdrukking daarvan. En vandaar dat dezezelfde tekening, de stip in het midden, de cirkel eromheen, ook een uitbeelding is van de Godheid, de punt in het midden, en de cirkel eromheen is dan de uitbeelding van de schepper. Sorry, van de schepping. Nog anders gezegd, de schepper is 1, de schepping is niet alleen 2, maar daarna ook veel. Want uit die 2 komt, dat weet u toch, 1, 2 en wat komt daarna? Inderdaad, veel. Dat is niet zo moeilijk. Want als eenmaal die weg opgegaan is, dan loopt dat vanzelf uit naar een veelheid. En inderdaad, de cirkel verhoudt zich tot het middelpunt als oneindig staat tot 1. Dat is het eigenlijk, hè? Dat heb ik te... Dat kijk ik me nou moeilijk aan. Zijn we niet naar het MUCO geweest? Heb je nooit geleerd? De cirkel bestaat uit een oneindig aantal punten. Nee, nou, dat is zo. Dat zegt men, ja. En de punt is niks. En een cirkel bestaat uit een oneindig aantal punten. Is dus eigenlijk ook niks. Waarom ik niet begreep waarom je dat leren moest. Maar goed, daarom heb ik het ook nooit veel verder dan de MUCO gebracht natuurlijk. Maar in ieder geval, bij de twee moet u denken niet alleen aan twee, maar aan alles wat er verder uit voortkomt. De totale veelheid van de schepping. Want dat is inderdaad een veelheid en een oneindige veelheid. Waarbij bovendien vastgesteld moet worden dat die schepping inderdaad het huis is. Nou, van wie? Van u denkt u, maar dat bedoel ik niet hoor. Van de schepper zelf uiteraard. Hij maakte zijn huis rondom zich. Hij veruiterlijkte zich. Hij drukte zich naar buiten uit. Dat staat er zelfs letterlijk bij gelegenheid. Wij vertalen het dan met uitspannen. En het zelfstandig naamwoord uitspansel. He? Ja, ja. God maakt een uitspansel. Inderdaad, hij spande zich naar buiten uit. Hij drukte zich naar buiten uit. En zo ontstond de schepping, die dan ook beschouwd moet worden als het huis waarin God woont. Of, want ik was nog niet klaar hieronder, het is namelijk een huis. Of het is, moet ik weer weghalen eigenlijk, zo. Of het is, om bij de Statenvertaling te blijven, een dochter. Maar de gedachte is natuurlijk gewoon die van vrouw en meer speciaal een jonge vrouw, vandaar dat men vertaalt met dochter. Want de schepping wordt ook beschouwd als de vrouw van God, waarbij God uiteraard de man is. En de schepping is dan de vrouw, inderdaad echtgenote, maar het heet jonge vrouw, omdat de vrouw inderdaad later kwam of geschapen werd dan de man. Waarmee ik niet heb willen zeggen dat de man dus ook geschapen werd. Maar de gedachte is gewoon, God was er eerst en pas daarna de schepping. Die schepping is dus jonger. Dus heet het huis, namelijk de schepping, ook een jonge vrouw. Maar dat is dus hetzelfde woord voor. En de vertalers kunnen er soms niet onderuit. Er blijkt zo duidelijk dat het om een jonge vrouw gaat, dat men het wel zo moet vertalen. Maar het woord betekent eigenlijk huis. Daarmee is dus weer gezegd dat de vrouw ook een twee is. Daar komen we dan ook vanzelf nog op terug. De schepper, schepping is een twee ten opzichte van de schepper. De vrouw is een twee ten opzichte van de man, uiteraard. Ongeacht of je dat met hoofd of kleine letters schrijft. En dan hadden we er, dacht ik, nog één. Maar die heb ik al genoemd. Die is namelijk hiervan afgeleid. Dat is namelijk dat de twee ook per definitie het kleed is dat iemand aan heeft, of waarin hij zich hult, of waardoor hij zich uitdrukt. Want het kan allebei. Want een kleed, een kledingstuk dus, kleding, is niet alleen om zich in te verbergen, hoewel het een belangrijke functie is, maar het is net zo goed bedoeld om er zich in uit te drukken. Om zichzelf in dat kleed gestalte te geven. Beide dingen zijn gelijktijdig waar. En dat geldt voor de schepping ook. En we komen vanzelf nog wel schriftplaatsen tegen waar de schepping zelf beschouwd wordt of beschreven wordt als het kleed waarin God zich kleedt. Of het kleed waarin hij woont. Zodat we vervolgens ook te maken krijgen met de gedachte 3 op een rijtje. Punt 1, dat het huis wordt afgebroken. Want er moet een ander huis komen. Er wordt geen steen op de andere gelaten, dat verhaal kent u, hè? Dat, de hele Bijbel door. We praten over fundamentele dingen. Het huis wordt afgebroken, want er komt een ander huis. Het kleed wordt uitgedaan en het wordt verwisseld voor een wisselkleed of zo. Of voor een ander overkleed, of hoe dat maar heten mag. Een alternatieve gedachte bij de vervanging van het kleed, bij een verschoning dus, is dat het kleed zelf gereinigd wordt. Dat kan ook, dat is namelijk ook een Bijbelse gedachte. Maar daarbij moet u wel bedenken dat de reiniging van iemands kleed op twee wijzen kan gebeuren. Namelijk, je kan het uitwassen. En het andere is, je kan gewoon verschoning aantrekken. Want vervanging en verandering, heb ik net al gezegd, aan aanleiding van Romeinen 1, is in de Bijbel volstrekt gelijk. Dat verschil wordt niet aangegeven. Een kleed reinigen kan gebeuren door het kleed gewoon weg te werpen, te verbranden in het vuur en een nieuw kleed, een schoon kleed, aan te trekken. Ja, dat is de Bijbelse gedachte. Dus dat vinden we dan. Of het huis wordt afgebroken en er wordt een nieuw huis gebouwd. Weet u wel, op het fundament wat gelegd is, waarop met stenen, met andere levende stenen gebouwd wordt enzovoorts. Zodat een tempel ontstaat en die tempel, dat heiligdom, is uiteindelijk, is de grootste betekenis, gewoon de hele nieuwe schepping. Dat lijkt me wel duidelijk. De andere gedachte was dus die van het kleed, wat of gereinigd of vervangen wordt. Maar vervangen is wat je in de Bijbel ronduit leest, ook. En daarna heb je nog een wat minder prettige gedachte, dat is dat de vrouw sterft. Want dat is wat je in de Bijbel vindt, ja. Dat als er echt om gaat, dan als de zoon geboren wordt, dan sterft de vrouw. Die heeft dan een functie gehad, namelijk. Ik kan het ook niet helpen, maar dat staat nog eenmaal in de Bijbel. En dat vinden we in verschillende omstandigheden terug in de geschiedenis van in de Bijbel zelf. Maar we vinden het bovenal terug in de geschiedenis van Israël, die ook als vrouw wordt voorgesteld ten opzichte van Jehovah, de vrouw van Jehovah. Maar als Israël inderdaad geboorte heeft gegeven aan een nieuwe generatie, dan sterft zij inderdaad. Of wordt vervangen. Net als het kleed in het huis. Maar er komt hetzelfde neer natuurlijk. Hij sterft en er komt een ander voor in de plaats. Dat is de gedachte die we in de schrift vinden en die wil ik eerst met u doornemen, omdat we dan vanzelf te maken krijgen met de tegenstelling die er bestaat. Een tegenstelling die in de praktijk, wat de schepping betreft, ook inderdaad uitmondt in tegenstrijdigheid, in de zin van dat het elkaar bestrijdt, terwijl dat uiteraard niet de bedoeling is. Je kunt ook een tegenstelling hebben die toch een volmaakte eenheid vormt, omdat het elkaar aanvult. Maar de ellende is dat waar het verkeerd gericht wordt, daar krijg je inderdaad strijd. En dat is de situatie zoals we die in onze wereld kennen. Vandaar dat het getal 2 per definitie staat voor strijd. In de Bijbel. Het is de uitbeelding van de schepping. Dat moet u vasthouden. Maar dat is heel fundamenteel. Maar in de praktijk betekent het strijd. Want die tegenstellingen die er dan bestaan, niet alleen tussen de schepper en de schepping, maar vooral ook in de schepping, die tegenstellingen brengen inderdaad strijd met zich mee. En dat is het kenmerk van deze wereld waarin wij leven, die dan ook per definitie als 2 wordt aangeduid. Voordat ik daarmee verder ga, moet ik nog een andere manier aangeven waarop deze schepping een 2 is. Dat is een heel andere manier van redeneren overigens, maar hij is er wel. Dat is namelijk deze, dat we in Genesis oorspronkelijk te maken krijgen, of althans in het verleden oorspronkelijk te maken hebben met de wereld van de 1. Een wereld die 1 is, de eerste, daar zetten we rangnummers erbij. Niet telwoorden, maar rangtelwoorden krijgen we nu. Dus krijgen we de eerste wereld. Die woestheid, de ledigheid en duisternis werd vanwege de afgrond, dat is heel ver naar beneden daarom. Dus dat is duidelijk. Daarna krijgen we te maken met de tweede wereld. Dat is die waarin wij leven. God namelijk deed de wereld weer oprijzen uit het water. Uit Genesis 1, ja zeker. En in die wereld leven wij. En deze wereld verdwijnt ook weer. Niet in het water, maar in het vuur. Maar niet in het verdwijnt. Toch? En daarna vervolgens wordt gezien een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is dan inderdaad de derde. Dat is een andere manier van tellen, maar op deze manier komen we ook bij de 2 als de aanduiding van de wereld waarin wij leven, met alle consequenties van dien, alle tegenstellingen die erbij gepaard gaan. Want we hebben nu tegenstellingen zelfs naar 2 kanten. Tegenstellingen namelijk ten opzichte van de wereld die toen was, de term is van Petrus, hè? 2 Petrus 3, tegenstelling tussen de wereld die nu is en de wereld die toen was, en ook tegenstelling tussen de wereld die nu is en de nieuwe hemel en nieuwe aarde, welke wij verwachten, alles uit 2 Petrus 3. Dus ook zo is dit een wereld van tweeheid, en dus van verdeeldheid en van veelheid, enzovoorts. Nou, daar wil ik het verder niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is in de eerste plaats dat de schepping zelf niet zomaar gemaakt is, ergens en ooit, maar inderdaad voortkomt uit God zelf. Ik moet bijvertellen dat dat uit de vertalingen niet altijd even duidelijk blijkt. Als je het niet wil zien, hoeft dat niet. Maar ik heb het erin gezien, dus ik hou het u ook maar eens even voor. En dan blader ik naar enige teksten die ik 7 jaar geleden of zo ook al eens heb aangehaald. Maar daar was u niet bij. Maar daar zijn wel banden van. Maar ik haal ze toch even aan. Namelijk naar Job hoofdstuk 9. Ik doe het ook even snel, hè, om even naar binnen te kijken als het ware in dit onderwerp. Job 9, waarvan alles gezegd wordt over de schepping als zodanig en vooral over de meer geheimzinnige dingen van de schepping. En daarvan staat in vers 8, die alleen in zijn eentje, betekent dat, leuk hè, in zijn één. Ja, waarom dat verklein wordt, weet ik niet. Want dan lijkt het nog minder dan het al is, hè, één. Maar die alleen, inderdaad, zonder hulp, wie is een raadsman geweest, staat er ook later, hè. Die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten der zee. Dat is 2 keer hetzelfde in Job 9 vers 8. Want het uitbreiden van de hemelen was het maken van het uitspansel in het midden der wateren. En wij vatten dat gewoon heel letterlijk op, waarom ook niet. Dat wil zeggen, er was alleen maar water. Er was in ieder geval een afgrond die vol met water stond in Genesis 1 vers 2. En toen werd later gezegd dat God er uitspansel maakte in het midden der wateren. Dus ergens midden in die wateren. Je hebt alleen water, dan in het midden, dat weet u, dat begrijp je. Als je een bal vol hebt met water, bij wijze van spreken een bal vol met water, en in het midden der water is dan in het midden, in het centrum, het hart van die bal. Dat begrijpt u toch, hè? Daar, hè? Goed. Nou, zo was het ook, maar goed. Maar daar in het midden, in het midden van de wateren maakte God dus een uitspansel, dat wil zeggen, hij spande iets uit. Ja, wat spande hij uit? Daar kun je van 2 kanten weer een antwoord op geven. Je kunt zeggen, of hij spande zichzelf uit, of hij spande het uitspansel uit in het midden van de wateren, maar dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Je kunt ook zeggen, hij spande de wateren uit. Maar in de praktijk maakt het geen verschil. In de praktijk betekent dat we hier in het midden, de tekening staat er anders altijd makkelijk, hier in het midden hebben we God, en die maakt een uitspansel, dat wil zeggen, hij spant zich uit te midden van de wateren, dus hij drukt die water uit naar alle kanten. Niet alleen naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden, maar ook naar voor en naar achter. Maar dat kan ik niet bijtekenen. Dus hij maakte gewoon, als hij naar alle kanten gelijk, met gelijke druk uitspande, dan wordt het toch nog fysica. Dan als hij dat deed, naar alle kanten met gelijke druk, betekent dat dat dus een mooi rond gat ontstond in de wateren. En hoe ontstond dat? Doordat hij zelf, wat staat er? Treedt, met dt, op de hoogten der zee. Hij treedt op de hoogten der zee. Is de zee hoog? Nee, normaal gesproken is het laag. Hoezo hoogten der zee? Ik vind altijd leuke puzzels voor de vertalers dit, hè? Heb ik altijd een soort leedvermaak met die mensen die dat moeten vertalen. Want hoe vertaal je zulke dingen? Maar de gedachte is inderdaad, dat treden is, wil zeggen dat men het naar beneden drukt. En hoogte heeft te maken met juist de andere kant. Maar de gedachte is gewoon dat hij naar alle kanten, met handen en voeten zal ik maar zeggen, vanuit zichzelf, als het ware, ja, hoe teken je dat anders, hè? Die zeeën, namelijk die wateren, uitspande. Zodat je ook nog kunt zeggen dat hij eigenlijk zelf het uitspansel is. Zeg nog niet dat het niet waar is. Want je kunt het toch niet zien, hoor. Maar die spanning, die kracht die dat doet, waar komt die vandaan? Wie levert de energie? God zelf, dus hij doet het. Alleen de ruimte die daarbij ontstaat, dat uitspansel dus, daar ontstaat dan, dat noemde hij hemel. Sterker, hemelen. God noemde het uitspansel hemel. Dat is dus hetzelfde. Nou, de gedachte is nu dat God de schepping maakt door inderdaad zich uit te spannen naar buiten. En dan verschijnt inderdaad hemelen en aarde. Betere verklaring heb ik niet. Bovendien, wat kan ik er nog meer van vertellen? Zo staat het gewoon in de Bijbel, daar gaat het maar om. Hij zelf dus spant zich uit vanuit het centrum en hij breidt ermee de hemelen uit, maar de hemelen worden begrensd door de wateren, dat klopt precies. En dus treedt hij op de hoogten der zee. En er staat dus, zoals ik al zei, hier in Job 9 vers 8, twee keer hetzelfde. Is geen enkel verschil. Waarna wij terechtkomen in Job 37. Waar we gelijksoortige uitspraken vinden. Nu staat er in Job 37 vers 18. Hebt gij met hem... In vers 18 dus. Hebt gij met hem de hemelen uitgespannen? De hemelen zijn dus uitgespannen. Net als een tent. Je weet hoe je een tent uitspant. Hm. Die paal, ja, dat moet je later doen. Dat is het beste. Maar goed. Er zijn op elke camping zijn altijd mensen die beschouwen zich als specialist in het opzetten van tenten. En die zijn altijd bereid om dat te doen. Hè? Nee, dat is het nadeel. Die blijven de hele vakantie bij je ook inderdaad in de tent zitten. Dus dat is problematisch. Maar goed. Dan maar hopen dat er weer een ander komt, hè. Die de tent niet op. Nou, het punt is gewoon, je moet het zeil uitspannen. En dan gewoon zo'n paal eronder zetten. Dan is het klaar eigenlijk. Dat wil zeggen, van binnenuit. Van binnenuit moet het ding omhoog gestoken worden. Dat is de normale gang van zaken. Zo wordt... Niet alleen een tent uitgespannen, maar zo wordt de hemelen en daarmee de schepping, want in de praktijk is dat heus hetzelfde, wordt de schepping uitgespannen, bovendien nogal vast, hè, staat er, die vast zijn als een gegoten spiegel. Een spiegel is namelijk van metaal, vroeger was dat zo, en de beste spiegels waren de gegoten spiegels uiteraard. En de slechte spiegels waren de vlak geslagen, gehamerde spiegels. Die krijg je natuurlijk nooit vlak als smeedwerk, hè. Maar als je het giet, krijg je het wel vlak. Alleen dat is veel duurder. Je hebt veel meer koper, was het meestal. Je hebt veel meer koper nodig. Nou, hoe dat ook zij, een gegoten spiegel is inderdaad vlak. En zo heeft God de hemelen uitgespannen die vast, dus strak zijn als een gegoten spiegel. Zo heeft God die wateren uitgespannen van zich uit. Want ik zei al... Of er nou staat hemelen of schepping, dat maakt in de praktijk geen verschil. Want de hemelen die gaan tot op of het zeeoppervlak of inmiddels een dag verder dan. Tot op het aardoppervlak. Kan niet schelen waar het aardoppervlak is. Hoog of laag, dat doet er dan weinig toe. Maar de gedachte is dan dat de hemelen begrensd worden door de aarde. Dan aardoppervlak, dan wel het zeeoppervlak. En dat is de schepping. Want dat wat onder het zeeoppervlak is, of dat wat onder de aardbodem hoort, wordt beschouwd als niet behorend bij de schepping. Daar zijn natuurlijk wat moeilijkheden bij en enkele uitzonderingen op. Dat weet ik wel, maar niettemin, dit is de gedachte. Zodat of er nou staat hemelen of schepping of aarde, dat maakt in de praktijk helemaal geen verschil. De hemelen zijn per slotverrekening alles wat in de aarde is. Ja, goed. Nou, dan gaan we maar weer even verder. Er stond hier dus, waar waren we, vers 18. Hebt gij met hem de hemelen uitgespannen die vast zijn als een gegoten spiegel, was de vraag. Zo is het dus gebeurd. Dat wil zeggen dat er daarna twee zijn. Je hebt namelijk de schepper en daar naar buiten toe, uitgespannen, de twee, de schepping, waarin hij zich dus kleedt, dan wel waarin hij woont, dan wel waarmee hij getrouwd is. Dat is het toch? En daarmee is het niet alleen een twee ten opzichte van hem, maar de tweeheid drukt zich uit ook in die schepping, waardoor die schepping ook een veelheid wordt. De eerste tweeheid die je in deze lijn van redeneren tegenkomt, is dan ook het verschil tussen in de eerste plaats de twee hemelen. Want het uitspansel, dat is de hemelen, maar het zijn er twee. En in de tweede plaats vind je, terwijl de grenzen van die hemelen, dat is namelijk het zeeoppervlak, dan wel het aardoppervlak, want vervolgens kwam het droge land uit de zee. Dan had je dus weer twee, namelijk aarde en land. En als je in Genesis gaat lezen, wordt het nog moeilijker. Want Bereshit, er kwam een grote klap tussen. In het begin, Schiep God. Hemelen. Daar heb je er al twee. En aarde. Daar heb je dus weer twee. Hemelen zelf twee en hemel ten opzichte van aarde is twee. En de aarde werd tohu wabohu. Er staat nog een woord, maar dat rijmt er niet meer op. Dus ik neem even die vaste uitdrukking tohu wabohu. Woestheid en ledigheid. Want het is een vaste uitdrukking, dat is ook al een tweeheid. Nou, er werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de zee. Leuk hè, vanwege de afgrondstaten. Maar je kunt dus ook lezen, de aarde werd woestheid en ledigheid vanwege de zee. Heb je ook al zoiets? Ik ga het nou niet uitwerken, maar dat zit er dus ook nog in. Hè? Nou, en daarna gaat het verder met dat het duisternis was. Dat was het derde woord uit die reeks van woestheid en ledigheid. Hè? Woestheid, ledigheid en duisternis. En toen was duisternis en toen zei God, daar zij licht. En daar had je dus scheiding tussen licht en duisternis. En dus tussen dag en nacht. En toen waren we weer een dag verder. En toen wordt er gesproken over het verschijnen van droge land uit het water. Nou goed, zo gaat het verhaal verder. Maar het is allemaal een kwestie van twee. Het is altijd een kwestie van tegenstellingen. Het hoort wel bij elkaar, wij vinden het ook heel gewoon. Maar dat mag. We moeten ons wel realiseren dat het zo gewoon niet is. Het zou gewoner zijn als het altijd licht was. Als de dingen stabiel waren. Als niet die strijd er altijd maar was van licht en duisternis. Waardoor wij mensen, die zelf daarvan deel uitmaken van die wereld van de twee, waardoor wij dus altijd opgejaagd worden. Want zo zit dat gewoon, hè? Nee, ik doe het maar eenvoudig. Anderen doen het veel moeilijker. Ik doe het maar eenvoudig. Wij worden opgejaagd door dag en nacht. Als het licht wordt, moet je eruit. En als het donker wordt, moet je er weer in. En hè, daar kun je een beetje van afwijken, maar niet al te veel. Dus word je altijd opgejaagd. Ik ervaar dat tenminste zo. En ik denk dat ik niet de enige ben. In de psalm wordt het beschreven, het staat trouwens erg komisch beschreven. Daar wordt het beschreven als dat de zon gaat onder, de zon zakt naar beneden en dan valt iedereen om. Kun je dat voorstellen? Gaat die zon, die gaat zo voorbij en dan met die mensen vallen allemaal op. Het is net allemaal domino stenen. Leggen ze weer plat, komt daar de zon weer op. Dan gaan al die mensen mee omhoog en die gaan de volgende zon en dan vallen ze weer plat enzovoorts. Hè? En terwijl die mensen plat zijn, staan de dieren weer op, want die gaan dan 's nachts aan het werk. Dat staat allemaal in de psalm. Ik meen dat het psalm 104 was, als ik me goed herinner. Ik vond het nogal leuk om te lezen en te bespreken in de tijd. Maar goed, dat is in ieder geval waardoor de wereld geregeerd wordt. Door het principe van tegenstellingen, van eb en vloed, of hoe het allemaal maar heten mag. Goed, nou ik ga nog even verder, want dan kom ik. Oh, ik kom inderdaad op psalm 104, ja inderdaad. Dus ik liep nou weer mezelf voorbij. In psalm 104. Dat verhaal wat ik net vertelde, dat staat zo ongeveer in vers 20. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht. In de welke al het gedierte des wouds uittreedt, wild gedierte dus, treedt uit. De jonge leeuwen briesen om een roof en om een spijs van God te zoeken enzovoorts. En dat gaat de nacht door en dan de zon opgaande maken zij zich weg. Oftewel zorgen zij dat ze wegkomen. En liggen neder in hun holen. Ze maken dat ze wegkomen. En dan staat er vers 3. En de mens gaat dan uit tot zijn werk en na zijn arbeid tot de avond toe. Enzovoorts. Dus dat is een kwestie van afwisseling die bepaald wordt door zonsopgang en zonsondergang. Dat is inderdaad een tweeheid dus, hè, waarmee gerekend wordt. Maar ik bedoelde te gaan naar vers 2 van psalm 104, waar weer zijn uitspraak staat over de schepping ten opzichte van de schepper. Er staat namelijk, vers 2, hij bedekt zich met het licht. En wij dachten dat licht openbaar maakte. En dat is ook zo. Maar naar de andere kant toe bedekt het, hè. Licht kan ook verblindend zijn namelijk. En dat gebeurt hier min of meer ook. Er staat, hij bedekt zich, oftewel hij omgeeft zich met het licht. Ja, God sprak en zeide, daar zij licht. Dat is het eerste wat God zei. En het eerste wat ons over de Godheid verteld wordt. Dat hij namelijk licht voortbrengt. en zich daarin kleedt, is de gedachte. Want er staat hier, hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Een kledingstuk, wel te verstaan. En via dat licht maakt God zich openbaar. Maar tegelijkertijd is waar dat hij zich verbergt achter dat licht. Van God staat trouwens, ik meen in Judas, ik weet niet zeker. Maar ik dacht dat er stond dat God bewoont een ontoegankelijk licht. Timotheus. Is het Timotheus? Achter in het Nieuwe Testament, dus Timotheus. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Dat wil zeggen, er is wel licht, maar daar is hij achter. God is de vader der lichten. En in dat licht openbaart hij zich. Maar zijn wezen blijft achter dat licht verborgen. Dat wil zeggen, hij drukt wel zijn wezen uit, maar tegelijkertijd verbergt hij zich erachter. Dat is precies wat een kledingstuk doet, en dat staat hier dan ook. Namelijk, hij bedekt zich met het licht als met een kleed.
In uw licht zien wij het licht.
Dat is ook zo. Nee, die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel echt de term ontoegankelijk licht.
1 Timotheüs 6, vers 16. Doe dat
wel. Jawel, ja, dat hangt ermee samen natuurlijk, hè. 1 Timotheüs 6 wordt gezegd. Ja, die tekst bedoel ik. Dankjewel, Henk. Want er staat, vers 14, dat gij dit gebod, oftewel deze onderwijzing van deze brief, dat gij deze onderwijzing houdt, onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus, die verschijnen zal namelijk. Vers 15, welke te zijner tijd vertonen zal, de zalige en alleenmachtige Heere, Jehovah dus, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, dat bedoel ik, die geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht amen. Dat wil zeggen, hier staat inderdaad dat God niet gezien kan worden, maar dat hij zich omgeeft door licht, en dat licht kunnen wij zien, en het gunstigste wat we in dat licht kunnen zien, is inderdaad de Heere Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus is inderdaad degene die de Godheid vertoont of toonbaar maakt. Met andere woorden, Johannes 1, Johannes kan het eenvoudiger zeggen hoor. Johannes zegt gewoon, niemand heeft ooit God gezien. Zegt hij over Mozes, hij noemt net Mozes. Genade, door Mozes kwam de wet, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dan, niemand heeft ooit God gezien. En dan zeggen wij, maar Mozes dan. En dan zegt Johannes, nou nee, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons geopenbaard. Met andere woorden, de Godheid als zodanig wordt niet gezien. Wat men ziet is zijn veruiterlijking. En in dat geval is dat dus de Heer Jezus Christus, waarmee je meteen geacht wordt te begrijpen waarom die Heer Jezus Christus inderdaad zelfs deel van de schepping werd en altijd in de bekende relaties tot de schepper stond als Jehovah, die door Calvinisten dan wordt aangeduid als de verbondsgod, terecht, een mooie term. Ja, dat staat niet in de Bijbel, maar het is een goede term. De God namelijk die met deze wereld meegaat, zo zouden de Joden het zeggen. Een God namelijk die bemoeienis heeft met de wereld en die daar zelfs deel van uitmaakt. Maar die God is in wezen de Zoon van God en dus inderdaad ook een twee, een veruiterlijking namelijk van de Godheid. Daar gaat het om, want God zelf is de onzienlijke, hij kleedt zich in licht en dat licht, wel, Efeze 5 zegt, al wat openbaar maakt is licht. Maar noem eens iets dat openbaar maakt. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Heel goed. Ja, dat is de Heer Jezus namelijk. Die is licht. Ik ben het licht der wereld, zei hij. Niet ik ben een licht der wereld, ik ben het licht der wereld. Het enige licht wat er echt is, alle andere licht is eigenlijk een uitdrukking van wie hij is. Licht is wat, waarin God zich kleedt of waarmee God omgeven is. En dat licht is Christus. En het evangelie heet dan ook het evangelie der heerlijkheid van Christus, waarmee God namelijk in onze harten geschenen heeft. Dat licht, dat is 2 Korinthe 4. Licht is dus de veruiterlijking van de Vader, de licht of de lichtbron, dat is God zelf. En dat licht, dat verklaren wij, we zeggen dat is de Heer Jezus, of we zeggen het licht is het woord van God, want dat maakt openbaar. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, natuurlijk. Maar het woord is ook Christus, enzovoorts. En dan kun je nog altijd zeggen, en het is ook de hele schepping, want het is ook een veruiterlijking van de Godheid. Maar de hele schepping spreekt over Christus. Want hij is degene door wie alle dingen zijn en in wie alle dingen tezamen bestaan, enzovoorts. Je komt nergens anders terecht. Dus terug naar Psalm 104, vers 2. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Dat wil zeggen, hij drukt er zich in uit, maar tegelijkertijd verbergt hij zich daar dus achter. En hoe doet hij dat? Hetzelfde vers. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. En let op het parallelisme in deze twee zinnetjes van Psalm 104, vers 2. Hij bedekt zich met het licht. En daarna bedekt hij zich met een gordijn. Want een gordijn sluit men inderdaad in principe om zich heen, om er zich mee te bedekken. Een gordijn is namelijk ook een soort van kledingstuk eigenlijk. Men verschuilt er zich achter. En dus staat hier echt twee keer hetzelfde. Namelijk, hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Oftewel, hij rekt de hemel uit als een gordijn. Wel, de beide laatste delen van deze beide zinnen komen overeen. Dat lijkt me duidelijk. De kleed en het gordijn komen met elkaar overeen. Dat betekent dan ook dat de eerste delen van die zinnen ook met elkaar overeen komen. En het zich bedekken met het licht is dan dus hetzelfde als hij rekt de hemel uit. En dus is de beschrijving van het tot stand komen van de schepping, namelijk hij maakt het licht en vervolgens een uitspansel. Ja, in Genesis staat het op twee verschillende dagen, maar laat u dat niet misleiden, want ik neem dat in Genesis alleen maar als voorbeeld, omdat u weet dat ik weet dat de schepping als zodanig niet tot stand kwam in de zeven scheppingsdagen van Genesis 1. Omdat de zeven scheppingsdagen van Genesis 1 geen scheppingsdagen waren. Toch? Dat weet u toch, hè? Natuurlijk, want ik heb het net al gezegd. Wat in die zogenaamde scheppingsdagen besproken wordt, is het tot stand gekomen niet van de eerste schepping, maar van de wereld waarin wij nu leven, die wereld van die twee. De wereld waarin wij nu leven. Maar niettemin geloof ik dat aangezien, let u even op, aangezien het maken van deze wereld van de twee een type is in elk geval van het maken van die derde. Want alles wat in die zeven dagen gebeurt is een uitbeelding van wat er gebeuren moet, opdat er een nieuwe schepping tot stand zou komen. Aangezien het dus een profetisch ook is voor tot stand komen een nieuwe schepping, geloof ik net zo goed dat het een afschaduwing is van het tot stand komen van de oorspronkelijke schepping. Niet op dezelfde manier, maar wel op gelijksoortige wijze. Dat wil zeggen, eerst licht en dan naar het spansel. En ik zou niet weten waarom dat ook niet in één keer kan. Nou goed, twee seconden ertussen, vooruit. Waarom zou je niet licht gebruiken om uit te spannen? Om de schepping te vullen met licht in één keer zo. Ik kan me dat wel aardig voorstellen. Dus ik denk dat het zo zit. Hij bedekt zich met licht. Oftewel, hij rekt de hemel uit als een gordijn. En de gordijn is uiteraard de gordijn waarachter hij zich verbergt. Oftewel, waarin hij zich kleedt. Als je verder leest trouwens in vers 3, blijkt ook waarover gesproken wordt. Er staat namelijk, die zijn opperzalen, maar het is de hemel uiteraard. Het zijn die hemelen. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die van de wolken zijn waargemaakt en die op de vleugel des winds wandelt enzovoorts. Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren, dan heb je de wateren die boven zijn, dat weet u toch waarschijnlijk, hè? Je hebt water hier beneden, dat is hier naast buiten, straks blijven er buiten hier. Er zijn water hier buiten, nee, dat is die vijver hier, hè? Dus zijn de wateren beneden en dan heb je de wateren boven, dat schijnt in de buurt van Nieuw-Zeeland te zijn. Hè? En al die ruimte die ertussen zit, dat heet de hemel. En van hieruit gezien is dat, zijn dat daar de wateren boven. En van daaruit gezien zijn dit de wateren boven. Dat maakt niet zoveel uit. Maar die opperzalen, die hemelen, worden inderdaad gezolderd. Dat wil zeggen, de bovenkant ervan is dan toch weer water. Dat staat er ook. Waar zit je me nou moeilijk aan te kijken? Dat staat er toch gewoon. Of zelfs wolken, dat kan ook. Maar dan niet wolken in de zin van de aarde naar boven naar de wolken. Maar zelfs in de zin van vanuit het centrum van het al naar beneden. Dan kan niet schelen welke kant op. En dan kom je ook bij de wolken terecht. Dat lijkt me trouwens een betere verklaring eerlijk gezegd. Maar in ieder geval. Boven de hemelen. Of voorbij de hemelen vind je inderdaad weer wateren. De wateren namelijk die boven het uitspansel zijn. Want het uitspansel is hetzelfde als de hemel. Enzovoort. Maar waar het om gaat is dat hij die schepping maakt om zichzelf heen. Dat is de gedachte. Waarbij hij de één is en daarmee het middelpunt. En de schepping is de twee ten opzichte van hem. En vervolgens zelfs de veelheid, de oneindige veelheid zelfs, rondom hem. Dat is de Bijbelse gedachtegang die u dan nog een keer vindt in Jesaja 40, dacht ik. Jesaja 40, de tweede helft van het vers bedoel ik. Jesaja 40, vers 22, waar staat, hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek, wel een kleed of een gordijn of licht, die de hemelen uitspant als een dunne doek en hij breidt ze uit als een tent om te bewonen. Hij breidt ze uit. Niet hij breidt ze, maar hij breidt ze uit. Dat begrijpt u toch, hè? Het is niet een gebreide tent, hoor. Maar het is een uitgebreide tent. Vanuit het midden. En daar woont hij in. In het centrum, namelijk. Waarnaar ook staat in hetzelfde vers dat hij zit boven de kloot der aarde. In vers 22, waaruit sommigen opmaken dat de aarde dus een bal is. In Jesaja 40... Vers 22 haalden wij het tweede deel van het vers even aan vanwege het uitspannen van de schepping als zodanig rondom de Godheid en wel door de Godheid, want dat is de gedachte die wij volgen. Een gedachte overigens die bevestigd wordt door het eerste deel van het vers, waar staat, hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Dat wil zeggen, zo talrijk en ook bovendien zo klein. Ja, dat was echt Jesaja 40 vers 22. Maar nou heb ik het wel 15 keer gezegd door Dana. Ja. Nou goed, in Jesaja 40 vers 22, het eerste deel staat dus, hij zit boven de kloot der aarde. Maar dat woord vertaald met kloot betekent gewoon iets wat rond is. Waarbij niet gezegd is dat hij aan het buitenzijde van het ronde zit, maar integendeel, uit het vervolg van het vers zou je op zijn minst kunnen concluderen dat hij is aan de binnenzijde van dat ronde. Ja, goeg, ja, inderdaad, ja. Goeg. Nou, dat is Hebreeuws, ja, dat heb je zo als die mensen Hebreeuws leren, hè. Goeg. Ja, dat weet ik. Hartelijk dank voor de klant Dizzy. Hartelijk bedankt, ja. Maar zo is dat, ja. Dat is namelijk die cirkel, iets ronds. Eigenlijk een getrokken cirkel gewoon. Goeg. En het is dan vertaald hier met kloot. In de betekenis van bal, uiteraard. Maar we hebben dat woord ook nog op een paar andere plaatsen. In Job 22, vers 14. Dat is nou weer terug, dus ja. Job 22, vers 14. Komt datzelfde woord voor. Waar staat 22 vers 14, de wolken zijn hem een verberging, dat hij niet ziet en hij bewandelt de omgang der hemelen. Nu heeft men het dus niet met kloot der hemelen vertaald, want er begrijpt helemaal niemand er meer wat van. Maar het is wel hetzelfde woord. En hier is datzelfde woord, goeg, vertaald met een omgang. Namelijk een cirkel is het, iets ronds. En die hemelen zijn inderdaad om hem, zoals we eerder gezien hebben, al was het maar uit Genesis 1, namelijk het uitspansel. Hè? En dus die omgang der hemelen is het rond van de hemel, om hem heen, want hij zelf is dan het middelpunt. En als later in Jesaja 40 gesproken wordt over hij zit boven de kloot der aarde, is het ook, hij zit boven het rond, de omgang der aarde, want dat is in de praktijk gewoon hetzelfde, omdat de aarde nou eenmaal de begrenzing is van de hemel. Moeilijker is het niet. Dus of het nou staat boven de aarde of boven de hemel rondom of de aarde rondom, dat maakt niks uit. Het is precies hetzelfde in de praktijk. Ja, die maken er een schijf van. Ja, dat is weer een andere gedachte. Ja. Er zijn verschillende theorieën in omloop over het wereldbeeld wat de Bijbel zou hanteren. Eén daarvan is dat aangezien de afgronden, in de afgronden is water, en de wateren, de zeeën zijn, aan de, zijn onder de aarde, staat er. Dan leest men, want die jongens die worden ineens dom dan, als ze dan lezen, de Bijbel lezen. Als ze de Bijbel lezen worden ze dom. Dan zeggen ze onder de aarde, dat is dan, dan betekent het dus dat de aarde dus kennelijk op de wateren drijft. Dat is dan een wereldbeeld van de Bijbel. Want er staat dat de zeeën zijn onder de aarde. Want zij weten dan ineens niet meer dat onder betekent lager dan. U begrijpt het toch hopelijk wel, hè? De wateren zijn lager dan de aarde. Dat kan niet anders. Als de wateren hoger waren dan de aarde, heb je geen aarde meer. Toch? En dan heb je alleen om... Goed. Dus ze zijn onder de aarde. En alleen zo'n eenvoudige opmerking is al misleidend voor de geleerde heren. Want die denken dan dat onder de aarde hier water is, volgens het Bijbelbeeld. Want de aarde zou dan een schijf zijn. Een ronde, want er staat het rond der aarde, of een kloot, het is rond, dat weten zij ook wel. Of omgang, hè. En vandaar disk natuurlijk, hè. Zeg, de aarde is dus een ronde schijf die drijft op de wateren. Er zijn tekeningen van in de diverse boeken om aan te geven hoe dom de Bijbel, de mensen in de tijd van de Bijbel dachten. Want wij weten nou wel veel beter dat de aarde zo'n balletje is. En die draait om de zon, dat is ook een balletje. Enzovoorts, want ze denken dat het een spelletje balletje, balletje is, juist, waarbij gewoonlijk alleen maar verliezers zijn, zoals bekend, enzovoorts. Hè. Vandaar de populariteit ook van het biljartspel. Hoe krijg je al die balletjes bij elkaar? Nou goed, nou kan die wel weer, maar ik heb er ook niet zoveel respect voor dergelijke opvattingen. En boven, een andere opvatting zegt dat de aarde niet drijft op het water, maar dat die staat op pilaren. Want er wordt gesproken over dat de aarde vast gefundeerd is en dus ergens op staat, op fundamenten. En als water dan onder de aarde is, moet die aarde dus wel op pilaren staan. Zondigheid, de aarde is eigenlijk gewoon geen één groot offshore project. Niet van de heren, maar van Herema. Maar goed, dat... Maar dat is allemaal domme dingen zijn dat, hè. Nee, men maakt het veel moeilijker dan het is. En het wordt vooral zo moeilijk als men vanuit de mens zelf redeneert in plaats van God uit. Want als je van God uit mee redeneert, is makkelijk genoeg. Hij breidt schepping uit rondom zichzelf, uiteraard. Die is dan inderdaad rond, ja. Maar niet de schijf, maar wel rond. Nou, dezelfde term vind je dan vervolgens ook nog in Job 26. Ik ben al toch bezig. Goeg dus maar even dan, hè. Dat was in Jesaja 40 een kloot, in Job 22 een omgang en in Job 26 komen we nu terecht. En daar vinden we het woord in vers 10. Waar staat, hij heeft een gezet perk, maar daar heb je hem weer, de cirkel, de omgang, goed dus, hè. Hij heeft een perk gezet, of een gezet perk, over het vlakke der wateren rondom afgetekend. Dat lijkt me wel duidelijk. Heeft namelijk een cirkel gezet, of iets ronds gezet, oftewel afgetekend. Want zetten is hier synoniem met het aftekenen. En rondom hem heen, om zich heen, heeft hij dat rond afgetekend. En dat is het dan. En dat rond loopt over het vlakke der wateren. Heel gemakkelijk. Zo deed hij dat. Het uitspansel dus had tot gevolg dat er een rond oppervlak ontstond over de water. Naar alle kanten, even ver bij God vandaan. Dus was het vlakke der water, oftewel het oppervlak van de zee. Dat is niks moeilijks aan. En er staat er meteen dat dat is de voleinding des lichts. met de duisternis, tot aan de vereniging toe des lichts met de duisternis, want onder het oppervlakte, onder de oppervlakte van de wateren, of later het oppervlakte van het land, wat uit de water oprees, wel daaronder is de duisternis, het licht gaat er namelijk niet doorheen, en aangezien het tegelijkertijd buiten is, van hem uitgezien, is het dus de buitenste duisternis. En dat is dus inderdaad onder de aarde of onder het zeeoppervlak, is de gedachte. Ja. Ja. Een gezet perk. Maar het is het woord goeg en dus een cirkel, iets ronds. Een ronde vorm, daar spreekt het over. Een ronde vorm. En het bevestigt wat we in de voorgaande vers allemaal gezien hebben. Ditzelfde woord komt maar 4 keer voor, waarvan we 3 keer nu genoemd hebben. De andere keer is Spreuken 8 vers 27. Dat hebben ze meteen compleet ook. Spreuken 8, vers 27, en het leuke is dat het woord dan dus altijd in verband blijkt te staan met de schepping, zodat er zelfs een speciaal woord is om deze vorm aan te geven. Er staat in vers 27 van Spreuken 8, toen hij de hemelen bereidde, was ik daar, ik is de wijsheid, het is de Heer natuurlijk. Maar het is de wijsheid. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel, en hier komt de bekende aap uit de mouw, want hier is netjes vertaald met cirkel. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds, dat zijn dus de wateren, beschreef. En dan meteen toen hij de opperwolken van boven vestigde. Toen hij de opperwolken van boven vestigde. Dan weet ik niet of die vertaling zo duidelijk is als dat het hier staat, of de grondwoorden hier zo duidelijk zijn als hier de vertaling bedoel ik, maar je zou als je het zo leest zeggen dat hij was boven de wolken toen hij van bovenaf de wolken maakte. En ze legden als het ware over de aarde dan wel over de wateren. Maar niettemin, het is in ieder geval weer een cirkel. Hij beschreef een cirkel over het vlakke des afgronds. Sommigen zeggen dus, dat is de cirkel van de ronde schijf, namelijk de aarde die boven de wateren uitsteekt, op palen of iets anders, of erop drijft. Maar het is natuurlijk niet juist, het is gewoon de hele schepping, het uitspansel als zodanig. Goed, dat waren alle 4 plaatsen waar het goeg staat, dus er is verder geen enkele twijfel over mogelijk. Zegt u het maar.
Ja, meneer Priest. Je staat in 44 vers 21, daar staat voor de grondvesten van de aarde. Het ging op de grondvesten van de aarde.
Ja, min of meer. De grondvesten der aarde, die kan. Er wordt namelijk gevraagd: hebben die gezien? Weet je waar die zijn?
Ja.
Nou, het antwoord is: nee, dat weten wij niet. Wij weten niet waar.
Ze, niet zijn.
Ze zijn er wel. Want de aarde is gefundeerd, staat er. De aarde staat op een fundament. Die grondvesten zijn er wel, maar ze onttrekken zich aan de waarneming van de mens. Want ze zijn er wel. Dat gaat namelijk over hier beneden, hieronder. Want kijk eens hier, wij draaien dus, dat hebben we natuurlijk gemerkt zonder dat ik het gezegd heb expliciet. Wij draaien gewoon het hele bekende wereldbeeld om. Wij draaien hem gewoon binnenstebuiten en zeggen, dit is het Bijbelse wereldbeeld. En dat was het dan. En dat betekent dat het probleem wat we in het zogenaamd wetenschappelijk wereldbeeld hebben, dat hebben we nou aan de andere kant zitten. Dat probleem bestaat nog steeds. De natuurkundigen, zal ik dan maar zeggen, de astronomen vragen zich af, of zouden zich moeten afvragen, wat is daar buiten eigenlijk? Ja goed, dat wordt allemaal maar groter en dat wordt allemaal maar ijler, maar wat is daar buiten? En daar komt nooit een antwoord op. Er komen alleen theorieën over dat er misschien helemaal niet een buiten is. Dat soort theorieën ontwikkelt men aan de hand van wiskundige modellen en rekensommetjes enzovoort, waarbij je toch niks kunt voorstellen. Maar dat is wat er gebeurt. Maar men weet niet wat daar buiten is. Wel, wij weten wat daar is. Daar is God namelijk. Maar die is niet buiten, die is binnen. Vandaar dat men heeft het hele wereldbeeld omgekeerd. God is namelijk in het centrum, in het midden van de schepping. En overal recht, loodrecht boven welk deel van het aardoppervlak ook, of van de zeeoppervlak ook, loodrecht daarboven is God. Voor zover hij plaats heeft, voor zover wij hem op een plaats moeten voorstellen, is het hier rechtboven. Overal rechtboven, en dan moet dan weer iets wetenschappelijker te maken. Je trekt dus een loodlijn, en waar vandaan, die lijn, die komt altijd in het midden van die bol uit. En daar is hij dus. Want daar stelt God zich voor. Niet dat je hem daar zien kunt, maar daar is hij, daar in het midden. Nou is het probleem gewoon naar de andere kant verlegt. Want we hebben nog steeds de vraag, wat is het dan buiten? Alleen, vroeger dachten wij misschien dat buiten, dat is daarboven ergens. En nu we dit beeld hanteren, is er nog steeds een buiten waarvan we niet weten wat er is. Maar nou is het niet boven, maar beneden. En dus is niet de vraag, weet je de grootte van het heelal? Maar nu is de vraag, weet je wat er is aan de grondvesten der aarde? Want dat is het werkelijke geheim. Want wat hierboven is, dat weten wij. God naam, in het midden, een duidelijke plaats. Een plaats waar alle lijnen samenkomen. In het hart van de schepping. Dat kan niet missen, kun je ook niet over het hoofd zien. Daar is de plaats waar God is. En waar hij zich aan ons voorstelt. In het binnenste heiligdom heet dat dus. Maar, nou weten we niet wat er buiten is. Maar het doet er ook niet toe, want naar buiten toe gaat men namelijk in ieder geval van God af en zelfs van elkaar af. Het verhaal is niet dat we een uitzettend heelal hebben, uitdijende hemelen. Maar het verhaal is andersom. Hoe ver je van het middelpunt van de schepping en dus van de hemel afgaat, hoe meer je ook van elkaar verwijderd raakt. Je moet alle lijnen van elkaar aflopen naar buiten toe. Maar ik moet aangeven naar beneden toe, want zo zit dat. En waar zijn dan die fundamenten? Want die worden geacht daar beneden te zijn. Maar waar je terechtkomt is de dood. In de psalmen en ook bij, bijvoorbeeld in Jona, kom je tegen dat er verwantschap bestaat tussen de fundamenten der aarde en de dood. Want als men sterft, zakt men in het water weg, men verdrinkt, is de gedachte. En dan komt men bij de fundamenten der aarde en de voet van de bergen en daar beneden. En daar raakt men het spoor compleet bijster. Want daar verlaat je eigenlijk de wereld als zodanig. Waar je dan wel terechtkomt, dat zou ik je niet kunnen vertellen.
Ja, dat doet me denken aan die. Er staat toch ook dat de aarde hangt aan een nietje.
Ja. Hij hangt aan een niet, is de vertaling. De aarde hangt aan een niet. Maar dat is natuurlijk tamelijk vreemd. Want, nou goed, ik heb thuis ook zo'n niet-apparaat, maar nou goed, laten we zitten. Maar dat een bestaat niet, dat weet je toch? Dus de aarde hangt aan niet. En je zou er niet het woord een voor moeten zetten, maar je zou er een S na moeten zetten. De aarde hangt namelijk sowieso niet. Die hangt aan niets. Wij denken dat de aarde hangt. Op een of andere wijze, ergens aan vast. Maar die hangt aan niets, niet aan een niet, maar die hangt aan helemaal niets. Omdat hij niet hangt, hij staat. Hij staat namelijk op een fundament. Daar is gefundeerd. Hij wordt namelijk op een fundament gezet. Van God uit, is de gedachte. Hij hangt niet. Zo van, hij wil naar buiten, maar God houdt hem aan een touwtje tegen, houdt hem naar zich toe. Hij hangt niet ergens aan. Integendeel, het is net andersom. God drukt hem van zich af. De krachten in de schepping lopen precies andersom. Dus hij hangt niet. Hij staat op fundamenten.
Net zoals ieder huis gefundeerd moet zijn.
Ja. Ja, staat ergens op. Het is wel gericht naar boven op een of andere manier, maar het staat naar beneden. Daar zijn de voeten enzovoorts. De aarde is natuurlijk het voetbank, zijn er voeten enzovoorts. En de aarde zelf staat ook weer ergens op. Op fundamenten, maar die fundamenten die komen ergens terecht in de dood. Dat kan trouwens ook niet missen, want wij hebben twee dingen min of meer door elkaar verteld. Maar ik wil ze wel apart noemen. Er was sprake van wateren waarin God de hemelen, oftewel het uitspansel, want dat is hetzelfde, maakte. En dan drukte die naar buiten. Waarna de aarde verschijnt doordat die uit de zeeën omhoog grijst. Dus toch op een fundament staande en gebouwd wordt naar boven of naar binnen toe. Dus de aarde, want aarde is droog land. Aarde is niet de zee. Dat is de afgrond. De aarde is droog land en het droge land staat inderdaad op een fundament. Alleen het fundament van de aarde wordt weer gevonden. Wel, als je er naartoe wil, je vindt het namelijk in de afgrond. En dus eigenlijk in de dood, en daar kom je terecht in de typologie, of van mij wat in de mystiek, maar in ieder geval, die aarde, het oprijzen van de aarde uit de zeeën, is een beeld van het oprijzen van leven, van nieuw leven uit de dood. Dus een opstanding. De vraag naar de fundamenten der aarde is dus een vraag naar dood en opstanding, eigenlijk. En dat zal ook ongetwijfeld de diepere achtergrond van die vraagstelling zijn in Job.
Jeremia 31,
vers
37 staat dat ze niet te weten zijn.
Jeremia 31. Is dat zo? Hey. Ja. Jeremia 31. Vers 37. Zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden. Doorgrond vind ik altijd zo leuk, hè? Daar beneden is de grond, hè? Daar moet je dan doorheen, hè? Indien het doorgrond zou kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Met andere woorden, dat is niet te doorgronden. Naar boven niet. Naar boven is het niet te begrijpen of niet te meten. En naar beneden is het ook niet te doorgronden. Je komt de grond niet door, is de gedachte feitelijk. Want daar liggen de geheimen van de schepping als zodanig. Daar zijn de werkelijke grenzen. Ik zei, hierboven, hier rechtboven, daar is God. Toen heb ik een slag om de arm genomen en gezegd, voor zover hij een plaats heeft in de schepping. Want inderdaad, als je het schematisch voorstelt, dan is de hemel der hemelen, de plaats waar God woont, de stip in het middelpunt, maar een stip heeft geen afmeting, dus feitelijk is hij er dan toch niet. En dat klopt ook, omdat in de praktijk natuurlijk God en de hemel der hemelen geen deel uitmaakt van de schepping en daarom ook niet in dezelfde tekening gevat kan worden. Maar wel is het zo dat die hemel der hemelen en dus ook de geestelijke wereld, dat die uitstijgt boven de geschapen wereld. En aangezien naar boven hetzelfde is naar het midden, betekent dat je alleen nog met een stip in het midden die wereld van God dus kunt aangeven. Verder gaat het niet. Maar daarmee heb ik niet beweerd dat de afstand van hier naar de troon van God gewoon hetzelfde is als de straal van het rond der aarde, zal ik maar zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan zou het iets van, wat is het, 6.500 kilometer. Nou, 6300, iemand die het uitgelegd. 6300 kilometer zou het dan zijn. Sommige mensen zeggen, dat is niet veel. Dan zeg ik, nou, ik vind het een heel end. Maar wat ik bij 6300 miljoen lichtjaren heb te denken, dat denk ik helemaal niet meer bij. Begrijp je wel? Dus dat vind ik maar onzin. Nee, zo'n auto heb ik ook gehad. Die liep namelijk niet. Maar niet zo snel nog. Als het licht er 6300 miljoen jaar over doet om van hier naar daar te komen, betekent dat het licht ook niet vooruit te branden is. Dat bedoelde ik te zeggen. Ik dacht al dat u het niet begreep, maar dat geeft niet. Maar goed, maar zo zit dat gewoon. Dat zegt niks. Het kan best zijn dat het er zo lang over doet, bedoel ik maar. Maar dat zegt niks over de afstand. Dat zegt hooguit nog wat over de snelheid waarmee het zich voortplant. En dat kon wel eens heel gering zijn dan, dus. Hè? Maar hoe dat ook zij, die afmetingen, die zeggen dan dus niks. En daar gaat het maar om, omdat die andere wereld, die laat zich niet onderwerpen aan onze afmetingen. Dat staat hier ook, wij kan niet gemeten worden. Ik geloof ook dat dat eigenlijk de diepere achtergrond is van het beruchte getal pi, hè? Daar kun je niet meten. Maar we praten over cirkel of een bol en de hele afmeting daarvan wordt bepaald door het getal pi, ook als een ontploffing, pi. Hè? En dat is 3, dat zal wel, ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Dat is 3, komma, en dan komen de problemen. Volgens mij is het nog veel moeilijker. Maar in ieder geval, daar kom je niet. De 3, en dan komen er, nou ja, zoveel cijfers achter de komma als er lichtjaren in het heelal zijn. Ik bedoel, dat, men kan dat niet meten namelijk. Men kan het hooguit bij benadering beredeneren en uit laten rekenen, maar dat is onmeetbaar. En daar gaat het nou maar om. De schepping als zodanig is aan deze vorm onderworpen en daarmee per definitie onmeetbaar. Daar gaat het maar om. Dus wat hier staat. En het andere geheim spreekt wat meer tot onze verbeelding. Dit geheim namelijk is het geheim van de punt in het midden. Maar het andere geheim is veel groter. Want dat is het geheim van hoe is het dan naar buiten. Daar heb je een oneindige veelheid van punten. En de vraag is, hoe zit het daar dan wel? Het wordt alleen maar meer en, ja, meer aan de ene kant. En aan de andere kant ook ijler en kleiner. En er is dus verhoudingsgewijs steeds minder. Ja, dat klopt, het is de dood. Maar hoe dat daar precies zit, ja, dat zou ik je ook niet kunnen vertellen. Dat is mijn taak ook niet. Wat we dienen te onthouden is dat daartussenin bevindt zich de schepping. Tussen deze twee geheimen in. En het is niet omdat het geheim is, maar omdat het zich aan het voorstellingsvermogen van de geschapen wereld uiteraard onttrekt. Dat is nou helemaal niet anders. Dat wat boven de schepping ligt en dat wat onder de schepping ligt, kan door de schepping zelf niet gevat worden. Daar kun je niet meten, nog doorzien of wat dan ook. En dus is het zo dat dat wat hierboven is en eventueel wat hieronder is, slechts aan ons kan worden voorgesteld in de vorm van beelden die overeenkomen met de kenbare dingen van de schepping. En dat is het geheim van de symboliek. En het beste is om bij die symboliek te blijven, om daar goed aan vast te houden, want dan kun je niet mis. Je kunt je hooguit erbij voorstellen dat het toch nog, dat het toch een wat geestelijker verklaring moet zijn voor de dingen. Maar we hebben geen andere. De vorige keer ben ik geëindigd zo ongeveer met spreken over dat God zou zijn alles in allen. Toen heb ik u als voorbeeld gegeven dat in Openbaring staat dat het licht overal doorheen gaat. De dingen zijn daar in de nieuwe schepping doorluchtig. Dat wil zeggen, het licht gaat er doorheen. Wel, dat is ongetwijfeld een beeld. Dat kan niet anders, het is ontleend aan een visioen over een Jeruzalem enzovoorts. En het hele Jeruzalem is een beeld van de nieuwe schepping uiteindelijk. Van, nou ja, van het koninkrijk, maar uiteindelijk dus van de nieuwe schepping. Het is een beeld. En als er staat dat daar de straten van goud zijn, dan is dat in de eerste plaats een beeld. Waarna je nog kunt afvragen wat het precies betekent. Maar dan moet je heel voorzichtig zijn dat je niet het doel voorbij schiet. En gewoon zelf het een en ander begint uit te denken. Ja. Dat is gevaarlijk, want dan laat je de beeld los. Je kunt je beeld aan de Bijbelse beelden houden. Eentje zo voorstellen en daarmee uit en zeggen, ja, het is goud. Oh, en het is doorluchtig gelijk kristal. Nou, dat zal dan wel, dan gaat het licht door het goud heen. Ja, waarom ook niet? Men kan ook nu goud maken, zo dun. Ja, dat is dun, nou ja. Dat het licht er doorheen gaat. Dat is echt waar. Trouwens, schiet me nou eens te binnen. Dus, ze brengen tegenwoordig, meen ik, goudlagen aan op de ramen van vliegtuigen. In ieder geval van jagers enzovoorts. Voor filtering of zoiets. Ik weet niet meer, ik ben vergeten waarom ze dat doen. Maar dan kijken ze dus doorheen. Gouden ramen. Dus waarom ook niet, hè? Maar goed, waar het om gaat is dat we het beeld vasthouden en daaruit begrijpen we dat het licht, het beeld van God of van Christus, dat het licht overal doorheen gaat en dus nergens wordt tegengehouden en dus is er nergens schaduw. Nou, daar gaat het maar om. Als je dat nou vasthoudt, dat er nergens schaduw is, dan zul je alleen nog moeten leren dat het woord schaduw ook een overdrachtelijke betekenis kan hebben. En dat is toch niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Het leven heeft voldoende schaduwzijden om te leren dat schaduw ook een geestelijke betekenis heeft. Wel, het leven van die nieuwe schepping heeft geen schaduwzijden, want daarin is God alles in allen. Zie, beeld, en daar houden we dus maar bij. En voor het beeld is het ook zo dat als een mens naar de hemel gaat, gaat hij naar boven, recht omhoog, dat hebben ze gezien. En dus houden we het daarop, en dus houden we erop dat de overgang van deze wereld naar de derde hemel, de hemel der hemel, inderdaad daar in het centrum is. Dus waar ging de Heer naartoe? Naar het binnenste heiligdom. Dat staat er ook, daar hou ik het dus op. Alleen denk ik, dat stel dat het mogelijk, het is natuurlijk helemaal onmogelijk, maar stel dat het mogelijk was, inderdaad met een of ander soort fiets of zo, veredelde natuurlijk, hè, recht omhoog te gaan naar het middelpunt van het heelal, dan denk ik niet dat u daar God zult ontmoeten. Dat denk ik niet. Maar er verandert niks aan het beeld wat de Bijbel ons voorhoudt. Als we hem dan ergens moeten zoeken, dan is het daar. Of hem daar werkelijk vinden, is de vraag. En ik denk ook niet dat hij zo ver hoeft te fietsen om hem te vinden. Ja, zo is het toch? Ik weet niet waar ik het eens uitgelegd heb. Maar eigenlijk stel ik me het zo voor dat daar in de... dan stel ik het zo plat voor in deze cirkel, weet je nog, deze cirkel. Dat men hier vanaf de aarde zo naar de hemel gaat, de hemel daar in het midden. En dat daar in werkelijkheid een gaatje in het bord zit. Zodat je door het gaatje naar de achterkant van het bord kunt. En dan daar die achterkant, daar is dan de hemel der hemelen. En die is dan net zo groot als deze cirkel aan de voorkant. Ligt er zo overheen, begrijp je wel? En de toegang zit daar in het midden. Maar in werkelijkheid bevindt het zich op dezelfde plek.